Vervolgens opent het woord van de Heere deze middag in het Nieuwe Testament, wel de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. We lezen daaruit het 13e hoofdstuk.
Al ware dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. Al ware dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware dat ik het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig. Zij is goede tieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf er niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Maar hetgeen profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, ze zal teniet gedaan worden. Maar wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind en overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde.
Gemeente des Heren, als er liefde is, dan is er toch ook omgang. Het zou toch wel vreemd zijn, hè, jongelui, als je verkering hebt of al richting een verloving gaat en uitspreekt dat je elkaar lief hebt, maar dat je elkaar niet wil zien en verder ook elkaar niet wilt leren kennen. Nee, de kenmerk juist van liefde is dat je met elkaar omgaat. Dat je elkaar graag wilt zien. En dat je elkaar beter wilt leren kennen. Echt wilt kennen. Het sluit aan bij het jaarthema. Begin van het jaar zijn we daarmee gestart met het echt kennen. Toen ik erover nadacht en door mijn Bijbel bladerde, stuitte ik op het hoofdstuk wat we vanmiddag hebben opengeslagen. Het hoofdstuk wat spreekt over de liefde. Maar ook spreekt over echt kennen. De tekst voor de prediking vindt u in 1 Korinthe 13. Het 12e vers. Deze woorden. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Wij luisteren naar dit woord onder het thema Gods opzoekende liefde. Twee gedachten en we volgen dan twee werkwoorden van de tekst. In de eerste plaats letten we op het zien en in de tweede plaats op het kennen. Nogmaals, thema van de preek Gods opzoekende liefde. In de eerste plaats het zien, in de tweede plaats het kennen. En laten we vanmiddag de tekst van de woorden van onze tekst maar gaan spellen. Zien. Dat staat tegenover het niet zien. U zult zeggen, ja, dat spreekt nogal vanzelf. Maar het is toch goed om daar even de vinger bij te leggen. Zeker ook nu we de eerste Korinthebrief hebben opengeslagen. En natuurlijk, we worden meegenomen in de woorden van 1 Korinthe 13. Waar gesproken wordt over de liefde. Maar let wel, dit hoofdstuk staat evenals in de voorgaande hoofdstukken in het teken van de vermaning. De Korintiërs worden opgeroepen en worden vermaand om goed op te letten. Niet stil te staan bij het uiterlijk vertoon. En dat is als we niet zien, niet werkelijk zien. Als we nog blind zijn, dan worden we zomaar ingepakt door de dingen die we zien. Een prachtige voordracht of bijzondere gaven. Grote dingen en waarbij we voorbij zien aan datgene waar het echt om gaat. De liefde. Het gaat niet om de uiterlijke tekenen, we lazen het, die gaan uiteindelijk voorbij. Maar de liefde die blijft. En dan gaat het heel toegespitst, heel direct. Dan gaat het om het zien van de liefde van God. Gods liefde. Geopenbaard in zijn Zoon, Jezus Christus. En dat we het weten. Meer nog, dat we het gezien hebben. Jezus Christus, mijn zaligmaker. En dat we daarin gezien hebben en dat we het weten. Dat hij mijn zonde weggenomen heeft. Mijn leven verzoend heeft. En dat ik weer in een rechte verhouding sta ten opzichte van God. Dat ik hem mag zien. Dat ik hem mag zien. Maar hoe dan? En als we dan de woorden van onze tekst lezen. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Die woorden moeten we uitleggen. Het is zien in een spiegel. Nou, als je in een spiegel kijkt, jongens en meisjes, wat zie je dan? Dan zie je je spiegelbeeld. Maar als je dan goed oplet, als je dan goed in de spiegel kijkt, dan zie je maar een stukje van wie je bent. En je ziet ook niet meer in de spiegel dan de spiegel groot is. Dus als je zo in de spiegel kijkt, dan zie je wel je gezicht, maar je ziet niet wat erachter is. Je ziet maar een stuk en je ziet alleen maar datgene wat in de spiegel te zien is. Niet meer. We zien alleen het spiegelbeeld. Een gedeelte. En dan denken wij bij een spiegel aan onze spiegels. Die zo helder zijn. Die elk detail weergeven. En zeker als we een lamp erbij gebruiken. En als we dan in de badkamer voor de spiegel staan. Dan zien we precies of er nog werk aan de winkel is. Maar een spiegel in die tijd was niet zo'n mooie, glimmende, glinsterende spiegel waar alles in te zien was. Dat was een spiegel van brons. Jawel, Korinthe was bekend, daar werden spiegels gemaakt en die werden verkocht en die werden verspreid in de wijde omgeving. Die stad was daar beroemd om. Maar zo'n spiegel van brons, van metaal, wat helemaal vlak geslepen was, wat opgepoetst was, als je daarin keek, dan zag je niet zo helder als in onze spiegels. Je zag iets van de contouren. Je zag iets van een reflectie. Het werd maar een beetje duidelijk. Zo is een spiegel, geeft een klein deel van de werkelijkheid weer. Dat is zo als we naar onszelf kijken, in onze spiegels, of in de spiegels in de tijd van Korinthe. Maar dat is ook als we een spiegel gebruiken om ergens anders naar te kijken. Misschien hebben jullie dat wel eens gedaan, dat je met een spiegel probeert om een hoek te kijken. Dan zie je maar in de spiegel een gedeelte van die andere kant, wat je om die hoek ziet. Kijken in een spiegel, juist hier in de Korinthebrief, maakt duidelijk dat we maar iets zien. Dat ligt niet aan de kwaliteit van de spiegel, maar dat ligt erin dat de openbaring nog verhuld is. Dat we het nog maar ten dele zien. En zo is het zien in een spiegel, zien in een duistere reden. Of anders, dat het een geheim is, een mysterie. Iets wat omhuld is, omvloerst is. Ja, we zien daarin. Maar we zien niet alles. De contouren worden duidelijk. Maar er blijven vragen over. Is dat ook niet zo in het leven van een gelovige? Ja, te weten, Jezus Christus mijn zaligmaker. Te mogen zien op hem. Te geloven. Maar er blijven vele vragen over. Zijn het niet de vragen van het waarom? Is het niet zo dat ook een gelovige in dit leven heel veel mee moet maken? Dat er allerlei zaken in het leven kunnen zijn en kunnen komen die je te neerdrukken. De zorgen die er zijn, de zorgen die gekomen zijn, die heel verschillend zijn. Als een geliefde weggenomen is. En dan de vraag in het hart, maar waarom dan, heren? Als we zien op een lege plaats aan tafel van een jongen of meisje die er eerder nog zat, maar die nu een eigen weg is gegaan En weg van het woord, weg van het evangelie, weg van de bediening van de verzoening. En dan de vragen die klinken in het hart. Heere, waarom? Vragen die gesteld worden. En vragen waarvan wij wel eens van denken, mogen we die eigenlijk wel stellen? En toch, het zijn ook die vragen, die raadsels van het zien in een spiegel, in een duistere reden, in een mysterie, in een geheimenis, waarin de dingen omvloers zijn en voor ons niet duidelijk zijn. We horen die vragen ook als we bijvoorbeeld Psalm 88 opslaan. Die psalm die zo helder begint met een helder geloofsgetuigenis. Heere, u bent de God van mijn heil. Maar dan die vragen in die psalm. Als we die psalm openslaan en we lezen bijvoorbeeld vanaf vers 10, waar allemaal vragen worden gesteld. Vragen waar het antwoord als vanzelfsprekend nee zijn. Mijn oog treurt vanwege verdrukking, Heere. Ik roep tot u de ganse dag. Ik strek mijn handen uit tot u. En dan komen de vragen. Zult gij wonder doen aan de doden? Of zullen overledenen opstaan? Zullen zij u loven? Nee, natuurlijk niet. Onmogelijk. Zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden? Uw getrouwheid in het verderf? Nee, dat kan niet. Zullen uw wonderen bekend worden in de duisternis? En uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Onmogelijk. Hier in deze psalm worden die vragen verwoord. Die vragen die kunnen liggen in ons hart. Die vragen die ons zo kunnen beklemmen en kunnen bezetten. Maar waarom, Heere? Waarom gaat het nu zo? En dat we die vragen uitroepen. Op die vragen. Waar zomaar misschien wel helemaal geen antwoord komt. Waar nooit een antwoord komt. Maar inderdaad, dat we met de dichter van Psalm 88 ook dat laatste woord gebruiken. Mijn bekende zijn duisternis. Dat alleen de duisternis overblijft in de wereld van vragen, de wereld van waaroms, de wereld van zorgen en verdriet. Maar dan zien in de spiegel, in de duisternis, en dan toch te zien in die spiegel en dan helderheid zien te krijgen. Nee, dan krijgen wij niet het antwoord op onze vragen sluitend. Maar dan worden onze vragen en onze waaroms worden toch anders als we ze leggen. Naast het waarom van de zaligmaker. Die ook in het uur van zijn duisternis. In het uur van zijn lijden. Ook zijn waarom vraag uitsprak. Waarom, waarom, o God, hebt gij mij verlaten. In die duisternis. Bij het klinken van die waarom vraag. Daar worden onze waarom vragen. Nee, ze worden niet minder. Maar ze worden toch anders. Als we die vraag daar horen klinken, dan verbleken onze waaroms. In het lijden van deze Christus. In het lijden van deze hoge priester. Die het weet, maar het is om mens te zijn. En dan mogen we onze vragen leggen aan zijn voeten. In zijn handen. Nee, dan hebben wij het antwoord niet. En dan kan het zo zijn dat in de concreetheid van ons lijden, in de concreetheid van onze vragen, dat wij uiteindelijk ons hoofd neerleggen. En dat wij het antwoord niet gevonden hebben. Maar dat we toch ons hoofd neer kunnen leggen. Omdat Jezus Christus daarin voorgegaan is. En dat we het weten. En toch, Heere, u bent de God van mijn heil. U bent mijn zaligmaker. En u zult mij ook hier doorheen dragen. Door deze vragen heen. Nee, geen sluitend antwoord. Maar toch een zekerheid. En een vastheid. In Jezus Christus, omdat in zijn vragen al onze vragen uiteindelijk verzwolgen, verslonden worden. Als we zien wat ons leven, onze zonden hem gekost hebben. Hem gekost hebben in het ultieme lijden toe. Onze vragen die boven komen. Als we ons bedenken, Heere, wie bent u? Als we Gods woord op ons laten inwerken. Als we nadenken en proberen in te blikken, in te zien. Heere, wie bent u? Als de rechtvaardige God die de zonde niet ongestraft kunt laten. En tegelijkertijd lezen we van u van zijn genade. van zijn barmhartigheden en van zijn liefde. Heren, hoe kan dat samenvallen? Hoe kan dat samenkomen? Dat stuk wat wij niet klein kunnen krijgen. Maar als we dan mogen inblikken, mogen zien in die spiegel, in die duistere, in die verhulde werkelijkheid. En dan mogen zien op Jezus Christus, die daar op het kruis, daar leed. En dan zien hoe dan toch Gods rechtvaardigheid, waarin hij de zonde niet ongestraft kon laten, en zijn barmhartigheid in het bewijzen van zijn liefde aan ons, hoe dat samenkomt en samenvalt in Jezus Christus. Dan verstommen onze vragen over: Heere, wie bent u? En dan blijft er over alleen het aanbiddelijke in God die deze weg gegaan is en zo omziet naar zondaren en daarin en de rechtvaardige God is en de God die in zijn barmhartigheid en genade omziet. Als we dan zien op Jezus Christus die daar hangt, in die spiegel, dat we in proberen te blikken in die duistere reden, in dat omvloers te weten, in dat zien, dan blijft alleen maar over de liefde van God. Die woorden die we vinden in Johannes 3. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eigen zoon overgegeven heeft. Dan verstommen onze vragen hoe het mogelijk is dat God een welbehagen kan hebben in het lijden van zijn zoon. Als we zien dat dit de weg is, dat hij zijn liefde laat zien aan een wereld verloren in schuld, dat de Heere zelf een weg is gegaan om zondaren op te zoeken en ze zalig te maken. En dan onze vragen, onze waaroms, hoe het mogelijk is dat Jezus Christus, de Zoon van God, daar hangt aan het kruis. Is het dan zo dat God lijdt? Is het dan zo dat God zelf de schuld wegdraagt? Onze vragen, waar wij uiteindelijk stuiten aan de grenzen van wat wij kunnen zien, wat wij kunnen weten. Dan blijft alleen maar over die aanbiddelijkheid, die lofprijzing, dat hij die weg gegaan is. En toch, wij zien als in een spiegel, in een duistere reden. Het is omvloerst. En toch licht het soms op. En dan zien we uit naar de dag van Jezus Christus, waarop hij terugkomt, waarop alles heel zal zijn, en dat we hem mogen zien, zoals we lezen, van aangezicht tot aangezicht. Nee, dan niet meer indirect, niet meer via dus een spiegel, om dan in te blikken en dan de contouren te zien, maar dan rechtstreeks, van aangezicht tot aangezicht. Dan ligt er niets meer tussen. Dan zullen we het zien. Ja, dan zullen we het doorzien. En dan te mogen staan voor hem. Dat staan aangezicht tot aangezicht. Zoals Mozes eenmaal stond en sprak met de Heere. Dat we de Heere daarmee recht in de ogen kunnen kijken. Dat de zonde er niet meer is. Dat die zonde voor eeuwig is weggedaan. En dat we dan hem mogen zien in wie hij is. Verwachten we hem zo? Om hem te zien van aangezicht tot aangezicht? Nee, nu is het zien nog verhuld. Nu is het nog in nevelen gehuld. Maar de dag komt dat we hem allemaal zullen zien. En hoe zal dat zijn? Is dat tot troost? Iets waar we naar uitzien? Dat dan de poort open zal gaan. En dat we binnen mogen gaan. En hem altijd mogen zien. Voor altijd bij hem mogen zijn. Is dat iets waar we naar hunkeren? Naar uitzien? Dat we die dag verwachten met een groot verlangen. Dat er momenten zijn dat we het ook bidden. Heere, geef dat die dag snel mag komen. Kom spoedig, Heere. Dat het leven van de zonde, dat verknoopt zijn aan de wereld, de aanslagen van de boze weg zullen vallen. En dat we hem zullen zien, zoals hij is, van aangezicht tot aangezicht. En dan tot in alle eeuwigheid. Dan nooit meer aangevochten, nooit meer bevraagd, maar altijd te mogen zijn bij hem, in de troon, bij het Lam. En dan hem te mogen zien en dan eeuwig dat loflied te mogen aanheffen. Eeuwig hem te mogen aanbidden, En dan storeloos. Zonder de zonde. Wat een uitzicht. Wat een verlangen. Wat een heerlijkheid die weggelegd is voor degene die hem hier gezien hebben. Ja, al is het omvloerst. Door het woord. Met de vragen. Te midden van de raadsels. Toch hem gezien. Maar als we hem zo niet gezien hebben. De dag komt. Dat we hem zullen zien. We lezen het aan het begin van de openbaring. Dat ieder oog, iedereen zal hem zien. Ja, ook degene die hem doorstoken hebben. En nu is ons zien. Ten dele. Omvloerst. En als we dan in deze wereld om ons heen zien. In ons leven alles op een rij zetten. Alles overwegen. Dan kunnen de vragen ons bezetten. Maar hebben we hem gezien? Hebben we hem gezien in de spiegel van het woord? Hebben we al de toevlucht tot hem genomen? Of kennen we hem nog niet? Als onze zaligmaker. Als onze borg. Weet dan. De dag komt. En wanneer? Dat weten we niet. Maar we zullen hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Maar zo, hoe zal dat kunnen? Als we dan hem voor het eerst zullen zien. Dan zullen we hem niet kunnen zien. Dan zullen we het uitroepen. Dat we bedekt mogen worden door de heuvels en de bergen. Dat we niet hem onder ogen hoeven te komen. Maar dat gebed zal niet verhoord worden. Want we zullen hem onder ogen moeten komen. We zullen hem zien. Hem die we doorstoken hebben. En dan het te horen uit zijn mond. Verwezen te worden. En alles wat we al gezien hebben in deze wereld, met alle moeite, alle lijden, al het zorgen, al de pijn die er is, dat was maar in een spiegel. Hoe zal het zijn? Verworpen te zijn, buitengestoten te zijn in de buitenste duisternis. Nee, niet meer via een spiegel, maar rechtstreeks. Die verschrikking waar we dan moeten wezen. Maar nu is het nog het heden van Gods genade. Nu is het de dag van de zaligheid. Nu is het de dag om de toevlucht tot hem te nemen. Jezus Christus. En laten we hem zoeken. Laten we zijn woord gebruiken. Laten we zijn woord geen dag ongelezen. Maar gebruik dat woord elke dag. Lees het. Biddend. Gebruik zo de spiegel van Gods woord om in te blikken. In te mogen blikken in wie hij is. En Christus zegt het zelf. Die zoekt. Nee, die zal niet misschien vinden, maar die zal vinden. En die klopt. Die zal worden opengedaan. Geweldige belofte. Maar doen we het ook? Lezen we echt in onze Bijbel? Maken we daar werk van? Worden we echt 's avonds of 's morgens echt stil voor het woord van God. En dat we dat woord openen en echt lezen. Dat we ons afsluiten van alle stoorzenders die ons kunnen beïnvloeden. Maar dat we werkelijk zoeken in te blikken. In die spiegel die Gods woord is. Om daarin te mogen zien wie de Heer is. Nee, we krijgen daarin niet het antwoord op al onze nieuwsgierige vragen. Maar dat woord is genoeg, zo lezen we in de belijdenis, om zalig te worden. Laten we dat woord gebruiken. Laten we ook daar in de gezinnen elkaar op toe aanzetten. Laten we elkaar daarin aanscherpen. Dat we elkaar wijzen op Gods woord. En dat we elkaar erin wijzen en voorgaan om dat woord open te doen. Dat het zichtbaar wordt. Dat wij als ouders met onze kinderen, te midden van de familie samen aan tafel het woord lezen. En dat we dat woord niet zomaar weglezen, maar dat we het biddend lezen. Met aandacht lezen. En neem daarvoor de tijd. Het gaat er dan niet om dat we aan tafel hele einden maar lezen om maar aan onze leeskilometers te komen. Maar lees dan desnoods een klein stukje, maar met aandacht. En spreek daar met elkaar over. En gebruik daar de hulpmiddelen die ervoor zijn. Prachtige middelen die beschikbaar zijn. Om het woord te begrijpen. Spreek daar samen over. En breng dat spreken over het woord terug in het spreken tot de Heer. In het gebed samen als gezin. Maar doe het ook persoonlijk. Lees iedere dag in het woord van God. Om zo in te mogen blikken in dat woord van God. Om zo te mogen zien wie de Heer is. In zijn grootheid. In zijn heerlijkheid. Maar ook in zijn nederbuigende goedheid. Die God die zo dichtbij gekomen is. Die nog steeds heel dichtbij wil komen. In zijn woord. En dat woord wat hij gebruiken wil. In het werk van de Heilige Geest. Om dat in ons hart te leggen. Om dat op ons hart te binden. Om zo ons te verbinden aan de levende God. Dat we hem mogen zien. En dat we mogen proeven en smaken dat de Heere goed is. En dat het waar is. Dat het hart van de Heere klopt van liefde. In het opzoeken van zondaren. Om zondaren zalig te maken. Om ze de weg te wijzen. De weg terug te wijzen. Terug te roepen naar God toe. Een weg onder het woord is een gezegende weg. Dat is het eerste. Het zien. Nu naar het tweede. Het kennen. Opnieuw. Kennen. Dat staat tegenover het niet kennen. Opnieuw. 1 Korinthe 13. Te midden van de vermaningen. Dat ons duidelijk maakt. Daar in Korinthe, maar ook aan ons. Dat we ons niet moeten hechten aan het uiterlijke. Maar dat gaat om de liefde. Het gaat niet om het uiterlijke vertoon. Maar het gaat om het hart. Het gaat juist om de liefde van God. Die liefde die gekend wordt. Paulus schrijft daarover aan het begin van deze Korinthebrief. In het 8e hoofdstuk. Maar zo iemand God lief heeft. Die is van hem gekend. Zo lezen we in 1 Korinthe 8 vers 3. God kennen hangt samen met God liefhebben. En het liefhebben van God hangt samen met hem kennen. Ja, en dat kennen, dat is ten dele. In zekere zin is het een herhaling van het eerste deel van de tekst. Want het zien, dat was omhuld, omvloerst. Maar ons kennen nu, dat is ten dele. Dat is beperkt. Anders vertaald, ons kennen is stukwerk. Ook hier, er blijven vragen. Er blijven raadsels over. Als we God leren kennen door Gods genade, door de werking van Gods geest. Nee, God ten volle kennen wie God is in zijn grootheid en zijn heerlijkheid. In de weg die hij gegaan is. God ten volle kennen, dat is God begrijpen. Dat is daarmee God in onze vingers krijgen. Dat is voor ons mensen onmogelijk. Als we ons bezinnen op wie Christus is. Het werk wat hij gedaan heeft. Die kennis is voor ons te hoog en te groot. We kunnen er niet bij. Maar ook het kennen van ons eigen hart. Het peilen van de diepte in ons hart. De diepte van de zonde. De diepte van het afgevallen zijn van God. De diepte van de overblijvende ongerechtigheden. Ja, ook na ontvangen genade. Het is ten dele. En toch is er een streven. Een jagen. Om meer te kennen, meer te weten, meer te leren. En niet alleen leren en kennen met het hoofd, maar bevindelijk. Met het hart. Om daarin toe te nemen. Dat we meer mogen weten wie Christus is. Meer en dieper inblikken wie we zelf zijn. En daardoor meer Christus nodig hebben. Om daarin toe te nemen in die kennis. En toch, er is een hunkering. Een verlangen om volmaakt te kennen. Niet meer ten dele, maar als dan dat kennen gelijk ook ik gekend ben. Het gekend zijn door God. Het volmaakte kennen. Dat absolute, dat volle kennen. En dan ook niet meer indirect, maar het directe, het onmiddellijke kennen. Om God volmaakt te kennen. Hem te kennen in wie hij is. Wat hij doet en wat hij voor ons over heeft. Hoe dat zal zijn? Dan stokken de woorden in de keel. Wat dat kennen is, de grootheid en de heerlijkheid van het kennen van de Heer. In het opzoeken van zondaren. Daar zoeken we naar woorden. Dan tasten we naar de begrippen. En toch wordt het een beetje duidelijk. Het licht op. Als we de grote lijnen van de schrift op ons laten inwerken. Als we het zien. De dag van de zondeval. Waar het onmogelijke, dat onvoorstelbare toch gebeurd is. dat de zonde in de wereld is gekomen. Dat de mens een eigen weg gaat van God af. Op diezelfde dag zoekt God de mens Adam op. Adam, waar ben je? En Adam moet voor de dag komen. En op diezelfde dag, waar de schepping gebroken is, waar het verbond kapot gaat, waar de relatie met God verbroken is, klinkt het beloftewoord van de Heer, wordt de moederbelofte gegeven. Daar klinkt al de belofte dat de zonde het laatste woord niet zal hebben. Maar dat de Heer een weg uitgedacht heeft, een weg zal gaan om de wereld te redden. Om te zorgen dat mensen zalig zullen worden. Dat mensen weer bij God terug zullen komen. En als we dan de lijnen doortrekken. Het verbond wat de Heer sluit met Abraham. De weg die de Heer gaat met Abraham. Als hij het verbond sluit. Eenzijdig. En dat laat zien. Ik ben de Heer uw God. En hij gaat als enige tussen de stukken door. Hij gaat daarin voorop. De Heer zelf zal het doen. En zo ook in de bevestiging van het verbond. Aan het volk Israël. Daar bij de Sinaï. Dat volk wat verlost is. En dat volk wat de Heer hun God leert kennen. Als die God die hen verlost heeft. Die God die ze mogen dienen en mogen volgen. Die God die zich laat kennen in zijn eenzijdige liefde. Die God die zich ontfermt over zondaren. Die ervoor zorgt dat vijanden met God verzoend kunnen worden. Die lijnen die we kunnen trekken door het Oude Testament naar het Nieuwe Testament toe. Die mogen we doortrekken tot op vandaag. Tot ook naar ons, in onze situatie, naar onze gemeente. Het is dezelfde God die zich laat kennen als de verbondsgod. Die God die zich openbaart als een God van liefde. Toen wij er nog niet naar vroegen. Toen wij het nog niet wisten. Kwam God al in ons leven. Dat geldt voor verreweg de meeste van ons. Toen we gebracht werden hiervoor in de kerk. En het teken en zegel van zijn verbond aan ons bevestigd werd. Daar sprak de Heer het uit. Zijn liefde. Zijn opzoekende zondaarsliefde. Ik wil dat dit kind, dat het bij mij hoort. En ik wil dat het mij gaat dienen. Mij gaat volgen. En ik wil dit voor dit kind een God zijn. En ik vraag geloof en bekering. Die verbondsgod in zijn opzoekende zondaarsliefde. Die God die gekomen is. Die zondaren opzoekt. En nu is dat kennen van die God. Dat is een beetje het probleem met ons woord kennen. Dat we dat kennen verbinden aan kennis. Dat we veel weten. Dat we de zaken op een rij zetten. Maar het Bijbelse kennen, dat gaat veel verder dan alleen maar weten. Het Bijbelse woord kennis, dat heeft alles te maken met een verbinding. Met een relatie. Met omgang. Het is bevindelijke kennis. Het is omgangskennis. Het is de ervaring van het met die God mogen omgaan. En wie dan dat op zich laat inwerken. Dat het de liefde van die God is. Die tot zijn verbondsgemeente komt. Die zondaren zalig maakt. Die met zijn beloftewoord komt. Die God die zijn Heilige Geest geeft. Zodat dat woord wortel schiet in het hart. En dat het geloof actief is. Dat we ons gaan bekeren. En wie dat bedenkt. En wie dan stilstaat bij die grootheid. En die diepte. En die breedte van Gods liefde. Die komt uit bij de verkiezende liefde van God. Over die liefde. Daar kunnen we over redeneren. Maar van die liefde kunnen we eigenlijk alleen maar zingen. U kent toch dat loflied van Paulus wel. In Efeze 1. Waar hij die brief schrijft aan de gemeente van Efeze. En dan gelijk dat loflied op Gods verkiezende liefde afsteekt. Nee, niet redeneren, maar zingen. Zingen we dat al mee? Stemmen we al in met dat loflied? Waar Paulus het voor zingt. En waar elke gelovige het meezingt. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Voor de grondlegging der wereld. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem. In de liefde. die ons tevoren verordineerd heeft, aangewezen, verkoren heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot de prijs der heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dit loflied. Nee, als het gaat om het leerstuk van de verkiezing. Dat kan een struikelstuk zijn. Dat we daarover vallen. Dat we daarover tobben. En dat we rondmalen in ons redeneren. Maar als we dan niet uitverkoren zijn, dan komen we er toch niet. En juist het stuk van de verkiezing is juist bedoeld tot troost van de gelovigen. Dat uiteindelijk niet mijn geloof, niet mijn bekering, dat het daarin vast ligt. Want dan zouden we eruit kunnen vallen. Maar dat de zaligheid vast en zeker is in de verkiezende liefde van God. Hij die van tevoren begonnen is. Die God die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. En daarom niet redeneren over de verkiezing. Niet daarin hele beschouwingen opzetten en proberen het sluitend te krijgen, zodat wij het begrijpen. Want als wij het sluitend maken, dan klinkt het loflied er niet meer in door. Dan klinkt de aanbidding er niet in door. Want het is in hem welke wij een erfdeel geworden zijn. Wij, tevoren verordineerd naar het voornemen desgene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Het werk van de zaligheid. Het werk van de zaligmaker. Het werk van de levende God ligt vast in de verkiezende liefde van deze God. En wij blikken daarin. Wij kennen daarin slechts ten dele. Het is stukwerk. En daarom nogmaals, niet redeneren, maar de lofzang opheffen op wat die God gedaan heeft. Dat het vast ligt in de eeuwige liefde van die God. Die God die zich laat kennen. Die God die zich laat zien. Als de God die omziet naar zondaren. En we zullen hem eenmaal kennen. Nu is het nog ten dele. Nu is het nog stukwerk. Zo lezen we in 1 Korinthe 13. Maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Die dag komt. Dat we volmaakt zullen kennen. En wat een dag zal dat zijn. Heerlijk. Eeuwig bij hem. Nee, daar zal geen nacht meer zijn. Daar zal geen duisternis meer zijn. Daar zal de zonde niet meer zijn. Daar zal de wereld met al zijn verleidingen ons niet meer in de greep hebben. Maar alleen hem, het lam, in de troon staande als geslacht. Om hem te mogen zien. Om hem te mogen kennen. Om hem werkelijk te mogen kennen. En let u erop, gemeente. Het staat er met heel veel stelligheid. Met heel veel nadruk. Maar als dan zal ik kennen. Het is vast en zeker. Het ligt vast in die belovende God. Die God die lief gehad heeft van eeuwigheid. Het is een garantie die vastgelegd is. Die gebleken is in de bloedstorting van Jezus Christus. Het is een garantie die ook hier geschreven is in het bloed van de zaligmaker. Het zal komen tot die dag dat we hem zullen kennen. Dat we hem zullen zien. Gemeente, tot slot. Het eeuwige leven. Waar begint dat? Dat begint hier. Dat begint hier in de tijd. Dat begint met het zien. En dat begint met het kennen. Jawel, hier is dat nog het zien wat omvloerst is, omhult. Maar het is wel zien. Het is echt zien op Jezus Christus. En het is een kennen. Het is een ervaringskennen, een omgangskennis van de levende God in Jezus Christus door het werk van de Geest. Maar het is ten dele. En dat moet ons bescheiden maken. Bescheiden maken dat we niet te grote woorden spreken. Dat we daarin onze plaats kennen. Dat we niet denken dat wij alles daarmee zomaar op een rij hebben. Maar dat we daarin klein zijn. Ja, met ootmoed. Om wie hij is. Dat we in dat ten dele kennen. In dat omvloerste, dat omhulde zien. ja, hem zullen aanbidden. Maar ook onze plaats zullen weten. Want in deze bedeling is het ten dele. Mogen wij zien, mogen wij kennen als zondaren. Maar eenmaal zullen we het mogen zien. Mogen zullen werkelijk zien. Mogen beleven, mogen kennen. Jezus Christus in wie hij is. Van aangezicht tot aangezicht. Die God waarvan dan we zullen zingen. Dat lied wat we hier al aanheffen. Wat we hier al beginnen te zingen. En wat we zullen zingen tot in alle eeuwigheid. Hij is mijn lied. Mijn psalmgezang. Want hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem. Mijn leven lang. Tot in alle eeuwigheid. Amen.